Welkom bij de Young Talent Podcast, powered by Keep an Eye Foundation, die zich inzet voor jong creatief talent. In uiteenlopende disciplines, van muziek, theater en beeldende kunst, tot animatie, mode en circus. Mijn naam is Luc Hezen en in elke aflevering neem ik een beginnend talent mee naar een gevorderd talent. Zeg maar gerust de absolute top van die discipline in Nederland. Denk aan Berend Strik voor beeldende kunst, saxofonist Benjamin Herman voor jazzmuziek of aan Karin Bloemen voor kleinkunst. In deze aflevering hoor je het jonge talent Chimène de Heus, student Illustrated Animated Storytelling aan Avans Hogeschool. Haar vraag is voor Lois van Baarle, online beter bekend als Loish. Ze maakt kleurrijke en zwierige digitale tekeningen die van het scherm afspatten. Ze bracht al 3 boeken uit waarin ze haar stijl en werkwijze laat zien en uitlegt aan anderen, werkt soms nog in opdracht en maakt tutorials voor haar 2,5 miljoen volgers op Instagram. Of speciale content voor de betalende fans van haar account op de website Patreon. Chimène, we gaan het hebben over het werk van Lois.
Ja.
Wat maakt dat zo goed?
Ja, een hoop. Je weet echt een sfeer te pakken en alles wat je laat zien, dat weet echt een gevoel soort van aan te wakkeren. Dus werken waar je echt characters in hebt staan, of dat nou heel klein is of echt de focus heeft, dan lijkt het alsof ze soort van in hun eigen wereld zich bevinden en alsof dat in elk werk anders is. Bijvoorbeeld laatst, ik zei het net ook van met allemaal pompoenen had je een werk gemaakt. Het voelt zo warm aan. Terwijl als je nadenkt van wat voor elementen erin zitten, hoeft dat in die zin, dat kan iedereen, om maar zo te zeggen, neerzetten. Maar hoe jij dat dan doet, is dan echt op zo'n manier dat het straalt zoveel warmte en zoveel gevoel uit.
En hoe zou je de stijl omschrijven?
Ik vind de lijnvoering die je hebt echt super mooi. Dus er zit altijd een flow in. En alsof je bijna één lijn zo kan volgen. Nee, dat vind ik echt zo. En dat is ook wel iets wat ik echt heel kenmerkend voor jou vind. Want dat zie je niet in heel veel ons werk. Want het is zo specifiek. Als je één werk van jou ziet dan en je weet niet dat het van jou is, zou je die zo uit een hele rij kunnen pakken.
En dat wil jij ook, want je bent bezig met afstuderen.
Ja, zeker.
Wat is je vraag vandaag?
Wat voor advies of adviezen zou je je jongeren zelf geven die net in het werkveld stapt?
Ja, echt een grote vraag. Daar heb ik echt heel veel over te zeggen. En super bedankt voor de complimenten. Ja,
ik meen elk woord.
Heel lief om te horen. Ik denk dat echt een groot deel van mijn carrière zoals die nu is, echt ontstaan is vanuit die motivatie om mezelf zoals ik vroeger was te helpen. Omdat ik heel erg in de knoop ben gelopen toen ik besloot om animatie te studeren. En de eerste jaar ging ik naar CASC in Gent. En toen ben ik gewisseld van school naar de HKU. En die studie heb ik afgerond. En die eerste jaar was echt een van de zwaarste jaren van mijn leven, omdat ik me zo niet op mijn plek voelde. Ik tekende dus voordat ik naar animatieschool ging in een soort van kleurrijke, soort Disney, anime, manga, soort heel meisjesachtige stijl. En mijn docenten vonden dat echt helemaal niks. Dan mocht ik echt niet meer tekenen. Dat zeiden ze echt van, dit willen we gewoon niet meer zien. Dus zorg dat het gewoon niet, dat wij dat niet meer zien. En op de HKU heb ik ook veel kritiek gekregen op een soort van persoonlijke werk wat ik maakte. Dus ik leerde gewoon al snel van, oké, dat is puur voor mezelf en ik moet me aanpassen. En dat heeft psychisch gewoon heel veel met me gedaan, om iets wat heel veel voor me betekende weg te moeten stoppen. En toen ik het werkveld inging, was ik ook nog steeds, had ik dat idee van, maar ik mag niet dit soort werk echt als echt werk zien, zeg maar mijn persoonlijke werk. Ja. Ik moet me aanpassen op wat het werkveld van mij eist en ik moet een soort goede portfolio hebben wat laat zien wat ik kan, maar dat moest vooral niet zijn van die kleurrijke meisjesachtige tekeningen. En nu, zeg maar, hoe mijn carrière is gaan lopen, is een beetje tegenovergestelde van wat ik dacht. Dus alles waarvan ik dacht van dat mag ik niet meer tekenen en dat is niet goed, is uiteindelijk soort van mijn bron van inkomen geworden. Zeg maar, mensen waren eigenlijk uiteindelijk niet zo geïnteresseerd in het soort werk wat ik op mijn animatieopleiding maakte. En vooral geïnteresseerd van, hey, hoe maak je dat soort flowy tekeningen? Ja. Hoe kan je dat voor ons maken? Dus dat is uiteindelijk soort van mijn werk geworden. En ik had ook het idee dat ik niks bij te dragen had. Zeg maar dat mijn ideeën over tekenen en zo gewoon onzin waren. Omdat het op die scholen was het echt zo van, nee, jij snapt dat niet. Wij snappen het wel, wij zeggen wat je wel moet maken. Maar nu verdien ik ook een groot deel van mijn inkomen door tutorials te maken en mijn proces te laten zien en te vertellen wat ik vind van. En nu zit ik hier bij een podcast te vertellen wat mijn ervaring is. Weet je. En ik dacht echt niet dat dat ooit zou gebeuren. Dus het eerste wat ik aan mijn jongeren zelf zou zeggen is, weet je, doe je ding. Doe wat je leuk vindt, want dat is echt oké. Okay.
Ja.
Heel veel van de dingen waar ik uiteindelijk geld mee ben gaan verdienen, dat bestond niet echt in 2009 toen ik afstudeerde. Dus je had niet echt Comic-Cons in Nederland. Dus je had niet echt een soort hele uitgesproken soort fandom community waar ik nu veel uithaal. En je had ook niet echt veel vrouwelijke personages in games en in, zeg maar, je had wel kinderachtige dingen die voor meisjes waren, maar je had niet echt vrouwelijke personages die ook door vrouwen ontworpen werden. En dat is in de loop van mijn carrière gaan ontwikkelen. En ik wist toen ik begon niet dat dat mogelijk zou zijn, maar dat is nu gebleken van wel. En ik denk ook dat heel veel dingen die jonge mensen nu leuk vinden, dat gaat later een soort van de industrie vormen. Want die mensen komen de industrie in en die gaan projecten bedenken. En dus ik ben echt van mening van je moet altijd doen wat je echt leuk vindt om te doen en waar je echt van geniet. Ook al moet je dat tijdelijk even on the side doen voor jezelf.
Ja.
Maar hou iets soort van ruimte en tijd vrij om je eigen ding te doen. En hou de hoop erin dat je daar wat mee kan later. Want zo is het wel gebleken voor mij, terwijl ik echt niet dacht dat het kon.
Ja, en ik vind het ook wel grappig dat je in die zin zegt van, nou ja, games bijvoorbeeld van jaren terug, dat daar nog niet echt vrouwelijke personages waren als hoofdrol, om maar zo te zeggen. En dat zie je nu ook echt wel steeds meer, want ja, ik game zelf ook wel. En nou ja, weet natuurlijk van, jij hebt Aloy ontworpen.
Ja, meegeholpen aan Aloy.
Meegeholpen ontworpen. En dat vind ik echt wel, dat is denk ik wel echt een van de games waarbij je, ja, een beetje een nieuwe weg is ingeslagen in die zin. En misschien ook een start is geweest voor andere games, om dan ook eerder aan misschien een vrouwelijk personage te denken dan aan een mannelijk personage. Ook al, ja, denken heel veel mensen waarschijnlijk nog dat vooral jongens of mannen gamen. Ja. En dat hoeft zeker niet zo te zijn.
Nee, dat is ook gewoon niet meer zo. En je merkt dat er dus een markt is ontstaan, niet alleen voor vrouwelijke personages, maar ook vrouwelijke personages die vrouwen leuk vinden.
Ja.
Dat is echt iets bijzonders, waarvan ik wist niet dat dat iets specifiek zou worden in de industrie. Maar nu is dat echt zo. Bijna alle klanten die mij benaderen zeggen dat. Van, ja, wij willen een vrouwelijk personage, maar we willen ook echt de manier waarop jij dat doet. Want jij bent een vrouw en jij tekent dat als een vrouw.
Ja.
En natuurlijk, alle vrouwen gaan daar anders mee om, weet je, hebben een andere stijl. Maar daar is kennelijk iets in wat nu heel erg gewild is, vooral in de gamesindustrie. En dat vind ik een hele mooie ontwikkeling. En dat is ook, zo zie je dus dat de nieuwe generaties die meedoen aan cultuur en meedoen aan creativiteit in de wereld zoveel invloed kunnen hebben op wat er uiteindelijk gemaakt wordt.
Ja.
Oké, dus dat is een tip. Blijf bij je oorspronkelijke interesse, ook al is dat niet nog wat het werkveld wil.
Ja, en ook echt voor jezelf. Want ik ben ook niet iemand die zegt van, je moet uiteindelijk geld verdienen met alles wat je doet. Want dat vind ik ook heel erg toxic, zeg maar. Dat idee van, weet je, sommige dingen zijn leuk voor jezelf, omdat je daarvan geniet. En dat mag je ook zo houden. Dus je hoeft niet van alles een groot financieel succes te maken. Maar voor je eigen soort van mental health, hoe noem je dat? Mentale gezondheid. En ook voor, om de kans, om de deur open te houden dat je er uiteindelijk misschien wat mee kan doen, moet je dat echt blijven doen, vind ik. Je expressie behouden, ook al zeggen mensen tegen je van, oh, dit past niet in de industrie, of dit is niet interessant, of zo. En die mensen snappen het misschien niet.
Ja, niet de goede doelgroep.
Ja, dat is bij mij heel erg. Ik heb heel veel advies aangenomen van mensen die niet mijn doelgroep waren.
Hmm.
En ik dacht van, ik ben degene die het niet snapt. Maar uiteindelijk zijn zij degene die het niet snapte. En dat bedoel ik niet lullig, weet je. Want ze hebben echt hun best gedaan om mij het advies te geven waarvan zij dachten dat dat goed advies was.
Mm.
Alleen niet alle advies is nuttig. Je moet ook echt kunnen filteren van wat werkt voor mij.
Je hebt nu je eigen doelgroep heel erg gevonden. Hoe heb je dat gedaan? Heb je daar nog tips voor?
Ja, social media. Ik heb wel heel veel mazzel gehad daarmee, omdat ik heel vroeg begon. Ik begon op mijn 17e, dus in 2003, met mijn werk delen op DeviantArt. En dat is nu is social media echt een soort voor de hand liggend iets, weet je, voor mensen om hun werk daar te delen. Maar toen was dat iets wat niet iedereen deed. En eigenlijk is mijn doelgroep, zeg maar, waar ik nu het meeste inkomen aan genereer ook, zijn mensen die mee zijn gegroeid met mij en echt hun beginnen hebben ook op DeviantArt. DeviantArt staat echt niet heel goed bekend in de art community, want er worden wel hele foute dingen opgeplaatst.
Omschrijf het eens voor de mensen die het niet kennen.
DeviantArt is een soort site waar je tekeningen kan plaatsen. In principe mag iedereen dat doen. En daardoor krijg je ook heel veel troep. Zeg maar, heel veel rare fanart. Ik weet niet in hoeverre ik het echt moet omschrijven wat erop staat.
Seksueel expliciet ook.
Ja. Mm-hmm. Hele rare dingen. Maar je hebt ook, vooral in begin 2003, 2004... toen was dat echt een van de enige websites waar je je werk op kon delen en andere artists ook daardoor kon ontmoeten. En daardoor is dus uiteindelijk mijn doelgroep is... Ja, dat is mijn doelgroep geworden, maar dus de groep waar ik echt mee bezig was, waren ook andere mensen die tekenden. Dus op Instagram bijvoorbeeld, ik ben nu daar het meest actief, maar de meeste mensen die mij volgen maken zelf ook tekeningen. Dus die willen ook leren. Dus ik doe heel veel aan kennis delen. Zeg maar boeken met tips en tutorials. Ja. En elke maand maak ik een tutorial voor Patreon. En dat soort dingen doe ik vooral. Zeg maar een soort van online lesgeven eigenlijk. Terwijl er zijn heel veel andere kunstenaars die doen het ook heel goed op social media. Maar die hebben dan misschien een breder publiek. Weet je, van allerlei soorten mensen die gewoon tekeningen gewoon leuk vinden of zo. Mm-hmm. Maar bij mij zijn het echt vooral mensen die zelf ook tekenen.
En ook weer eigenlijk begonnen omdat je het gewoon leuk vond. Niet per se met een commerciële bijbedoeling of met een planmatig idee van ik ga mijn carrière hier beginnen.
Ja, maar dat is nu ondertussen wel heel erg veranderd. Ik denk de meeste mensen zijn hun werk online aan het delen omdat ze dat zien als een essentieel onderdeel van bedrijfsvoering, zeg maar. Het is wel heel veel druk. Het is niet voor iedereen. Het blijft maar op je afkomen. Je moet hele goede grenzen hebben. Je moet ook, dat is niet iets wat je on the side kan doen. Het wordt echt een soort baan die je erbij neemt. Toen was dat leuk. Je kon dat erbij doen. Mm-hmm. En nu is het een soort verplichting waar mensen echt aan ten onder gaan. Dus dat vind ik wel jammer dat het zo ontwikkeld is. Maar
wat zou je daar voor tip in geven?
Ik zou zeggen, ik ben sowieso van mening dat je altijd je werk moet delen. Moet. Nou, niet moeten, maar als je dat wil en kan, echt je werk delen om een beetje die mogelijkheid open te houden dat mensen het zien en bijvoorbeeld dat er wat mee kan gebeuren. Want voor mij, als ik mijn werk niet had gedeeld online, had ik nooit die werk kunnen vinden die ik uiteindelijk ben gaan doen. Want ik dacht zelf niet van, oh, ik ga game-characters ontwerpen. Maar dat is op mijn pad gekomen omdat mijn werk veel online te vinden was. Dus je moet je werk echt wel delen om die soort van deur open te houden voor die mogelijkheden. Maar aan de andere kant, grenzen zijn echt heel erg belangrijk. Dus echt beseffen van wanneer je echt er even niet mee bezig moet zijn.
Hoe doe jij dat?
Ja, geen notificaties, momenten weg van internet, weg van mijn telefoon.
Kantoortijden ook? Of?
Kantoortijden, dat zeker, mm-hmm. Ja. Kunstenaars of artists, ik weet niet wat het juiste woord daarvoor is.
Ja, ik zou het ook zo zeggen.
Want kunstenaar vind ik niet het juiste woord, maar mensen die tekeningen maken, die kunnen dan heel snel denken dat minder likes op je post, dat betekent dat die tekening minder goed is. Hmm. En dat is echt niet waar. Dat heeft te maken met hoe laat je post, hoeveel mensen volgen je, hoe is het algoritme nu, want die kan morgen ook weer veranderen. En een soort van te veel factoren waar je eigenlijk niet zoveel controle over hebt. Dus als je je werk deelt, dan moet je dat, zeg maar, de respons daarop nooit zien als een soort reflectie van hoe goed of slecht je werk is. Het is gewoon iets wat je erbij kan doen. Maar heel veel mensen vinden werk gewoon via of door veel te solliciteren en gewoon direct contact te hebben. Of
netwerken.
Er zijn zoveel opties buiten social media. Dus sommige mensen worden echt een beetje soort van ontmoedigd, weet je, als het niet lukt op social media. Maar dan denk ik van, ja, dat zegt niks over je werk. En dat klinkt wel een beetje misschien hypocriet, omdat ik alles daaruit heb gehaald, zeg maar. Maar ik ben ook heel bewust van het feit dat het, zeg maar, voor iemand die nu begint, is dat niet realistisch. Het is gewoon te, hoe noem je dat, te volgepropt, oversaturated, zeg maar, die social media. Dus ik vind het belangrijk dat mensen die tekeningen maken, dat ze dat niet zien als een soort reflectie van de kwaliteit van hun werk. Je moet denk ik eerst even gewoon een paar jaar werkervaring opdoen en even die industrie ingaan en mensen face-to-face, zeg maar, in het echt leren kennen. Ja. En dan krijg je een beter beeld van hoe die industrie werkt. Vooral nu dat we weer evenementen kunnen hebben, denk ik van, echt een goede mogelijkheid om gewoon die wereld in te gaan en andere mensen te leren kennen, zodat je niet een vertekend beeld krijgt. Want dat zie ik soms ook wel bij mensen die echt beginnen en veel op social media zijn, dat ze heel onzeker worden en heel ongelukkig over hun eigen werk, terwijl dat echt niet gerechtvaardigd is.
Dus dat is tip 3. Ga de echte wereld in. Ja. Ontmoet mensen.
Ja. Ja, en dat vind ik een moeilijke, want ik ben zelf niet zo. Zeg maar, ik ben niet iemand die altijd echt heel erg sociaal is. Ik zit het liefst gewoon thuis. Of gewoon lekker met mijn vriendje, weet je, de mensen die ik goed ken. Maar dingen zoals playgrounds of evenementen. Of bijvoorbeeld, er zijn een groep animators waar ik soms mee ga schetsen in de dierentuin. Weet je, dat soort dingen. Die zijn wel echt heel belangrijk. Dus ik moet mezelf wel een drempel overheen duwen om dat te doen. Maar dat zorgt er wel voor dat je echt even uit die soort van internetzone komt. En dat je, ja, dat je een realistischer beeld krijgt van waar mensen mee worstelen. En ook vooral in Nederland, dat is echt een klein land. Werk vinden als animator of als game artist of wat dan ook. Dat vind je sneller via via. Er zijn ook hele leuke schetssessies. Dat heet Schetssessie 2.0. En dan kan je op Facebook vinden en dan kan je je aanmelden om schetssessies te doen. En zo kan je allemaal mensen leren kennen. Ja. Dat soort dingen zijn echt belangrijk, vind ik.
Nog meer tips? We zijn lekker bezig. We hebben er al 3.
Ja, nog meer tips.
Misschien met, ja, je zegt bijvoorbeeld een beetje dingen waar je moeite mee hebt. Op het moment dat je bijvoorbeeld in het creatief proces vast komt te zitten of iets in die richting. Heb je daar misschien tips over van hoe je daar precies uit zou komen of iets in die richting?
Ja, ik heb daar pas een hele tutorial over gemaakt eigenlijk. Over dingen die je kan doen als je dan niet zoveel tijd of inspiratie hebt om een beetje je creatieve proces nog steeds gaande te houden. Ja. Voor mij gaat het goed als ik een goed ritme heb, zeg maar. Als ik regelmatig teken. En dan hoef ik niet per se veel te tekenen of lang te tekenen, maar gewoon regelmatig. Dus een uurtje hier, uurtje daar. Maar dat ook echt in te plannen. En als ik dat blijf doen, dan blijven de ideeën een beetje komen. En dan als ik een idee heb, dan denk ik van, oké, dat ga ik volgende week doen als ik weer een tekensessie heb. En zo blijven die ideeën gaan. Terwijl vroeger was ik echt zo van, ik tekende gewoon heel erg veel. En dan brandde ik een beetje op, weet je. Dan had ik geen ideeën meer en was ik uitgeput. En dan duurde het lang om daar weer uit te komen. En nu heb ik zoiets van, oké, heel regelmatig en gewoon niet te lang. Ja. Zo hou ik dat langer vol. En ik heb echt in de laatste 10 jaar, nou langer, in de laatste 20 jaar, omdat ik echt al bijna 20 jaar geleden begon met dingen op internet zetten, dat de vaardigheden van mensen die hun werk online delen, is echt omhoog geschoten. Zeg maar, als ik kijk naar mijn tekeningen toen ik 15, 16 jaar oud was, dat is echt lachwekkend. Gewoon zo slecht, zo amateuristisch. En wat mensen nu maken als 15, 16-jarige, dat is echt bizar goed. En het schiet omhoog en mensen werken heel hard en leren heel veel. En er is ook veel meer mogelijk. Dus ik vind het heel belangrijk om soms niet te tekenen. En soms niet je best te doen. Ja. En niet zo hard te werken. Maar juist gewoon het los te laten. Ik denk heel veel mensen die creëren, die denken dat als ze dat even niet doen, dat ze dan hun vaardigheden verliezen of zo. Of dat het fout gaat. De angsten, heel veel angsten daaromheen. En ik vind het echt belangrijk om dat gewoon aan te gaan door gewoon te kijken wat er gebeurt als je even een break neemt en gewoon even niet tekent en gewoon leeft in het moment en dan terugkomt bij tekenen als je daar weer aan toe bent.
Ja.
En de enige reden waarom ik dat een belangrijke tip vind, is omdat ik vind dat te veel mensen zeggen dat je elke dag moet tekenen. En dat vind ik echt een gestoorde idee. Elke dag tekenen.
Dat wilde ik eigenlijk ook net zeggen. Van heel veel, ik denk ook wel jonge mensen misschien die, als je net een beetje serieus begint te tekenen, dat je dan het gevoel hebt alsof je inderdaad elke dag moet tekenen, zoveel mogelijk, want anders ontwikkel je jezelf niet.
Ja.
Maar dan wordt het misschien ook minder leuk om het te doen.
Ja, en heel veel mensen lopen echt langer vast daardoor, dat ze het gewoon niet meer leuk vinden. En dan nemen ze even een paar weken pauze of zo, gaan ze op vakantie en dan komen ze terug en dan krijgen ze echt paniekgevoelens als ze weer gaan zitten om te tekenen. En dat is iets waarvan ik vind van, ja, dat kan je dus voorkomen dat je in die situatie terechtkomt door gewoon jezelf toe te laten om soms juist niks te doen en rust te nemen. Daardoor kan je dus op lange termijn verder. Want ik heb wel veel mensen gewoon zien verdwijnen, zeg maar, die dan heel lang heel, heel goed bezig waren en die zijn gewoon, die deden hun werk niet meer. Of die zijn gewoon gestopt omdat ze te veel werkten en burn-outs kregen en dan uiteindelijk gewoon zijn gaan switchen naar wat anders. En dat vind ik ook echt een goede keuze. Ik vind niet dat je altijd creatief werk moet blijven doen voor geld, zeg maar. Als je dat echt puur voor jezelf wil blijven doen, dan is dat echt oké. Maar ik denk wel dat als je echt op lange termijn door wil blijven tekenen, dat je beter een soort, ja, hoe noem je dat in het Nederlands? De tortoise and the hare. De
schildpad en de haas.
Ja, die race, zeg maar. Mm-hmm. Die moet een schildpad zijn. Je moet gewoon rustig door en gewoon
en verantwoord.
Chill. Ja, verantwoord. En vertrouw erop dat het echt wel goed komt met de inzet die je hebt. En als je soms even niks doet, dan komt het ook goed. Het is ook een vorm van creativiteit, gewoon weer opladen. Ik heb zelf niet altijd bij die regels geleefd, maar...
Maar dat was dus een tip om dat dus niet te doen.
Niet doen, nee. Nee, precies. Soms heb je gewoon deadlines en zo, dan moet je gewoon aanhouden, weet je. Maar ik denk ook wel dat als het... Soms moet je gewoon even doorknallen, maar daarin moet je ook een beetje je grenzen bewaken en durven nee te zeggen. Dat is echt mijn nummer 1 advies trouwens. Dat wil ik echt benadrukken. Dat je echt soms nee moet zeggen. Zeg maar, je moet een beeld hebben van wat je in een week kan doen of wat je in een maand kan doen. En als beginner ga je heel veel klanten krijgen die jouw grenzen over zullen gaan. Want die zien dat jij... Ik heb dat ook heel veel gekregen. Die zien dus, je bent net afgestudeerd, dat weten ze. En dan zeggen ze van, ja, maar het is toch goed als je werk krijgt van ons. En jij houdt van dit soort werk. Dus jij kan wel in het weekend werken. En ze zijn echt bewust op zoek naar beginners die zichzelf heel graag willen bewijzen. Want die kan je heel makkelijk uitbuiten. En nee zeggen, zeg maar, met heel veel beginners durven dat niet. Omdat ze denken van, als ik hier nee op zeg, dan krijg ik die kans nooit meer. Dat is onzin. Er komen echt heel veel kansen. Die blijven gewoon komen in allerlei vormen. En soms, er zijn ook geen blacklists. Er zijn geen mensen waarvan, als je nee tegen hun zegt, dat je dan voor altijd afgeschreven bent. Weet je, dat bestaat gewoon niet. En soms moet je gewoon echt nee zeggen. Gewoon, ik kan dat dit. Ik kan alleen maar zoveel werk doen. End of story. Niet verder onderhandelen. Weet je, stel je grenzen. Want ja, mensen die nieuw zijn in dit werkveld worden wel veel uitgebuit. En als we met z'n allen gewoon nee zeggen daarop, dan kan het allemaal veranderen.
Ja.
Wat ik daar heel erg behulpzaam bij heb gevonden is Facebookgroepen en Discordgroepen.
Ja.
Van mensen in de industrie die dan samenkomen. Dus ik zit in een paar groepen met illustrators. En dan als iemand een slecht gevoel heeft over een offerte of zo. Zo van, oh, ik heb dit gestuurd, maar ze willen toch dit, weet je. Ja. Dan overleggen ze dat met een groep mensen die ook dat soort werk hebben. En dan kunnen we altijd met z'n allen zeggen van, nee, dat is niet normaal. Dat moet je niet doen, dat moet je niet pikken. Weet je, soms moet je dat misschien van iemand anders horen of zo.
Hoe heet die groepen?
Nederlandse Illustratoren is een van die. En dat is dan ook een Discord groep. Ik zit ook in een paar groepen. Ik kan ze nu even niet bedenken. Maar dat zijn mensen die ook vaak op playgrounds komen, zeg maar, die in de game-industrie werken.
Maar het zijn persoonlijke groepjes of het zijn gewoon openbare...
Dat zijn gesloten groepjes, maar dat is voornamelijk om spam te voorkomen. Ik krijg hele rare spamberichtjes af en toe. Dat is vooral praktisch. Maar ik denk, kijk, die groepen zijn wel vooral, weet je, dat zijn allemaal soort van net wat oudere mensen die dan allemaal soort van ooit die groep zijn begonnen en soort van ouder gegroeid zijn. En ik denk dat vanuit je opleiding dat je al heel snel al een groepje hebt, toch? Dat je al heel snel soort van samen een groep kan vormen of... Bijvoorbeeld als je dan naar een evenement gaat zoals Playgrounds, gewoon die contacten kan leggen om dan dat te blijven niet alleen bij die groepen gaan zitten, maar ook je eigen groepjes creëren waarin jullie elkaar steunen. Want dat is echt super belangrijk. Nederland is echt een heel klein land, dus je kent al heel snel best wel veel mensen.
Ja.
En dat is goed. Die connections moet je echt gebruiken om steun te krijgen en ook gewoon... Ze geven elkaar werk, weet je. Iemand zegt, oh, ik heb geen tijd voor dit project. Wil iemand anders dat overnemen? Dat soort dingen moet je echt opbouwen.
Ja. Heb je dan misschien ook advies voor als je dus net startende bent, dat je bepaalde grenzen voor jezelf neerlegt, waarbij je weet, oké, zoveel zou ik betaald willen krijgen of verwacht ik betaald te krijgen. Dit zijn een beetje regels die ik voor mezelf zou vastleggen.
Toen ik studeerde was het echt zo van, je stopt zoveel mogelijk tijd in een project. Omdat je gewoon goed wil doen, zeg maar.
Ja.
Maar als je werkt, dan is dat gewoon niet meer realistisch. Dat is heel naïef denken. Je moet, zeg maar, gewoon betaald krijgen voor de tijd die je erin stopt. Ja. Dus je moet beginnen met sowieso gewoon een beetje gaan meten hoeveel tijd kost het om iets te maken. En ik ben zelf iemand, als ik dan heel dwangmatig alle uurtjes en minuutjes ga optellen, dan gaat het al heel snel fout, weet je. Dan ga ik heel veel stressen en geobsedeerd raken. Dus... Ik doe dat dan in de grote lijnen, weet je, zo van een middag om dit te doen.
Ja.
Soms een uurtje meer of minder. Ik probeer het heel grof te houden, want dat werkt beter voor mij. Maar sommige mensen houden het heel nauwkeurig bij. En als je dan goed weet van, oké, voor zo'n illustratie ben ik zo lang bezig. Vertel daar wat tijd bij op ook, voor dat er iets fout gaat. En voor een uurloon, dat is natuurlijk ook, ja, we mogen allemaal zelf bepalen wat voor uurloon we vragen. En sommige mensen werken echt voor niks. Dus daar concurreer je wel mee, helaas. En daarom wil ik echt dat mensen gewoon een goede uurloon vragen. Ja. Maar dat kan ook weer verschillen, weet je. Het ligt een beetje aan je situatie. Een soort van, wat heb je nodig om rond te komen? Maar niet alleen dat. Je hebt heel veel uren dat je bezig bent met dingen wat je niet kan factureren. Je administratie of gewoon je vaardigheden opbouwen. Onderzoek, weet je, allemaal dat soort dingen. Dus als je alleen soort van voor je facturabele uren, die uren geld gaat vragen, dan kom je ook weer tekort. Want je gaat weer tijd stoppen in je werk waar je geen geld voor krijgt. Dus dat moet je eigenlijk ook in die uurloon doen. En er zijn ook heel veel kosten, bijvoorbeeld software. Er komt zoveel bovenop. Dus je moet gewoon sowieso altijd hoger inschatten dan je denkt.
Waar denk je ongeveer aan?
Ja, ik wil een bedrag noemen, maar ik weet niet of dat reëel meer is eigenlijk. Mm. Omdat er gewoon ook gigantische inflatie bovenop gekomen is in de tussentijd. Dus ik zou sowieso gewoon niet van mij aannemen, maar gewoon even online zoeken naar gewoon een standaard uurtarief voor de opleidingsniveau die je gedaan hebt. Dat is een goed beginpunt. Een vriendin van mij, Marloes de Vries, heeft een hele goede blog, zeg maar, waar ze ook heel veel handige tips deelt. En één daarvan is een beetje je uurtarief bepalen en omgaan met belasting. Want dat is ook heel belangrijk.
Ja.
Want heel veel mensen krijgen dan geld binnen en dan denken ze, oh, dit is mijn geld. En dan komt de Belastingdienst aan het einde van het jaar. Zo van, nou, een derde is van ons. Dat was een van de beste tips die ik ooit had gekregen. Is gewoon een derde van alles wat je verdient opzij zetten. Ga er maar vanuit dat niet bij jou blijft. Dan kan het alleen maar meevallen natuurlijk. Ja. Marloesdevries.com. En dat is echt een aanrader voor... zij heeft echt veel goede artikelen geschreven over echt je uurtarief bepalen. En een accountant zoeken. Ga niet je eigen belastingaangifte doen. Nu word ik heel specifiek in mijn tips. Dit worden hele droge tips. Ik had hier inspirerende tips, maar dit is echt... Zoek een accountant.
Een boekhouder.
Ja, doe het niet zelf. De mensen die het zelf hebben gedaan, die ik ken, die zijn nog steeds soort van het aan het verwerken hoe naar dat was.
Ook al start je gewoon, dan ook meteen een boekhouder zoeken eigenlijk.
Ja, voor je jaar. Dus de BTW kan je wel zelf doen, maar je, hoe noem je dat?
Inkomstenbelasting.
Inkomstenbelasting, dat is echt heel pittig. En je kan wel, het klinkt dan als veel geld, zo'n boekhouder, maar je gaat echt... levensjaren verliezen als je het zelf doet, die aangifte.
Ja, laat het dan maar niet doen. Dus
dat kan ik echt wel aangaan.
Ja, goeie zou tips. Heel fijn zijn, ja.
Welke staat je nu het meest voor de geest? Welke springt eruit? Je kunt natuurlijk alles rustig naar luisteren straks. Maar.
Ja, een hoop info natuurlijk nu ineens gekregen.
Sorry.
Ik moet het denk ik ook wel tot me laten bezinken, hoor. Want eigenlijk alles wat ik heb gehoord oprecht is gewoon heel hulpvol in die zin. Dus ik kan overal wel wat uit meenemen om nu zo specifiek eentje te nemen.
Perfect.
Ja.
Dat is het beste antwoord natuurlijk. Alles was nuttig.
Ja.
Dankjewel, Lois, voor je tips.
Ja, dankjewel.
En jij succes, Jimena.
Ja, heel erg bedankt.
Zoek een boekhouder.
Ja. Ga ik over nadenken.
Tot zover deze aflevering van de Young Talent Podcast, powered by the Keep an Eye Foundation. Abonneer je op de podcast om ook andere creatieve disciplines te horen, bijvoorbeeld Karin Bloemen voor kleinkunst, Jan Tamminio voor mode of Claren McFadden voor klassieke zang. De muziek die je hoort is van Maarten Hogehuis en mijn naam is Luc Hezen. Graag tot de volgende aflevering.